Hoofdstuk 2. Erich Mühsam en de hysterie in München. Hoe de oorlog feitenvrij werd.
Oorlogsenthousiasme kan allerlei gedaante meenemen. Want oorlogsenthousiasme is veranderlijk. Het is niet een vaststaande ideologie. De meeste mensen worden er tijdelijk door meegesleept. Door een gevoel van opwinding dat er iets groots is om samen voor te vechten. Een gevoel van samenhorigheid met de mensen om je heen. In tijden van gevaar en hoge nood. Als er een aanslag is, een bombardement. Of als plotseling de oorlog dreigt. Het is de angst en de haat voor de vijand die verantwoordelijk is voor alle ellende. Het is de sensatie van een schokkende gebeurtenis die je doet beseffen dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Het is het moment waarop je de dood in de ogen kijkt en je daardoor extra levend voelt. Eigenlijk denk ik dat oorlogsenthousiasme in de kiem in elk geval iets is wat iedereen wel op een of andere manier heeft gevoeld in zijn leven. Of in elk geval de meeste mannen. Vrijwel alle jongens van een jaar of 8 hebben het van nature. Je speelt met je vriendjes in het bos. Je vindt een mooie grote tak op de grond, schuilt in een greppel en beschiet de vijand. Mijn ouders, principiële christelijke pacifisten, hadden bedacht dat ze mij als kind geen speelgoedpistolen zouden geven. Maar ze probeerden me uit te leggen waarom dat niet mocht. Waarom oorlog en geweld alleen maar tot ellende leiden. Ik luisterde en spaarde vervolgens afgerolde wc-rollen op tot ik er genoeg had om een driedubbel loopsgeweer van te knutselen. A.G. Wells, de geniale Engelse science fiction schrijver, bekend van The War of the Worlds, blikte in zijn autobiografie terug op zijn jeugd, toen hij een mager, ziekelijk ventje was geweest en door de grauwe straten van Zuidoost-Londen liep en zich voorstelde dat hij een machtige generaal was die zijn manschappen de opdracht gaf om de verderop gelegen huizenblokken aan gort te schieten. Wells gaf toe dat hij nog tot 1916 dat soort jongensachtige opwinding kon voelen. Ook toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Wells was enthousiast op dat moment en hij was inmiddels 47. Maar hij was zeker niet de enige, voegde hij daaraan toe. Ik heb mannen in verantwoordelijke posities ontmoet wie verbeelding onmiskenbaar gebouwd was op een vergelijkbaar referentiekader dat zo lang doorwerkte dat hun politieke visie nog steeds kinderlijke trekken had. En hij noemde onder meer Winston Churchill als voorbeeld. Wells zelf kwam in de loop van de Eerste Wereldoorlog van zijn jongensdriften terug, schreef hij. Ik vlei mezelf met de gedachte dat ik dat stadium ergens tussen 1916 en 1920 ontgroeide en over oorlog begon na te denken zoals een verantwoordelijke volwassene dat zou moeten doen. En veel mensen die zich tijdens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog door euforie lieten meeslepen, kwamen, net zoals Wells, later van hun oorlogsenthousiasme terug. Maar er was ook niet zo heel veel voor nodig om ze weer enthousiast te krijgen. Een klinkende overwinning. Berichten over wreedheden van de vijand. Het kon letterlijk van dag tot dag verschillen. En dat is wat vaak voor misverstanden heeft gezorgd. Historici hebben de laatste decennia weinig oog gehad voor de veranderlijke aard van oorlogsenthousiasme. Ze hebben de neiging gehad om te denken dat als iemand maar een paar weken of maanden of een jaar zich door oorlogsfanatisme liet meeslepen, het kennelijk niet zo'n heel belangrijk doorslaggevend verschijnsel was. Veel historici zijn gewend om het denken van mensen te beschrijven als een ideologie. Een afgebakende, overzichtelijk, vaststaande wereldbeschouwing. Ik denk dat het leven van de meeste mensen niet zo overzichtelijk is. We worden voortdurend beïnvloed door allerlei impulsen, allerlei gebeurtenissen. Door onze omgeving, onze opvoeding. We banen onze weg door de chaos. Als we willen begrijpen hoe het kwam dat zoveel mensen door oorlogsenthousiasme werden meegesleept, heeft het denk ik weinig zin om in algemene termen van ideologie en politieke stromingen te praten. Er spelen te veel verschillende dingen mee. We moeten diep in de persoonlijke levens van mensen duiken als we echt willen begrijpen waarom ze deden wat ze deden. Hoe het kwam dat zoveel zachtaardige, vrolijke, sympathieke personen konden veranderen in geweldsverheerlijkende radicalen. En dat wil ik in het vervolg van deze 3 hoorcolleges nog doen. En ik wil beginnen met het verhaal van iemand bij wie het oorlogsenthousiasme inderdaad van dag tot dag veranderde. Iemand die uiterst kritisch stond tegenover alle nationalistische retoriek. Een principiële pacifist zelfs was. Maar op sommige momenten toch geen weerstand had tegen de opwinding die de oorlog in Europa veroorzaakte.